Hey, wij zijn Joey en Dave,
cabaretduo en broers.
En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling.
En er zijn nog heel veel kaarten.
Nee, dat moet je juist niet zeggen.
Laatste kaarten! Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd.
Dat meen je niet.
Ja, dat zei mama.
Oh.
Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl.
Een Astrolabs podcast.
Ik denk dat er mensen zijn die echt wel minder hard willen leven dan ik, laat ik het zo zeggen. Maar ik wil gewoon uit die paniek komen en dat lukt niet. En ik zie geen enkele uitweg. Ik vergelijk het wel eens met dat je je voorstelt dat je gewoon heel erg jeuk hebt in je hoofd en je kan niet krabben.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet en beviel dat? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Launsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus, en nog veel meer waarvan je niet eens wist dat je het wilde weten. In deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet alles over depressie. Een van de meest veel voorkomende, maar ook een van de minst begrepen psychologische problemen. En vandaag een bijzondere aflevering, want voor het eerst hebben we een gast.
Superleuk.
Aafke Romeijn.
Hoi Aafke.
Hallo.
Hallo.
Ik zal je even introduceren. Wie is Aafke Romeijn? Schrijver van romans als Concept M, 7B en deze dichtbundel, Leegstand. Singer-songwriter, muzikant van albums als Je Doet Je Best Maar, M... Shin in Spek Rest, waar ik heel veel naar heb geluisterd 10 jaar geleden. En ook wel activist over mentale gezondheid. Of in ieder geval vanuit je werk en vanuit podcasts en vanuit dingen die je doet. Bezig met allerlei dingen die te maken hebben met mentale gezondheid. En ook heel eerlijk over haar eigen depressies. En daar is inmiddels zelfs een boek over.
Go take it.
Zal ik eventjes laten zien aan de mensen die toevallig op de YouTube kijken wat er 19 per aflevering zijn. Het is ga gewoon wat leuks doen. Leven met depressie. En daar willen we het vandaag voornamelijk over gaan hebben. Dus we dachten, nou, dat is een leuk onderwerp voor de eerste aflevering met een gast erbij.
Gezellig.
Ja, zeker. Wat een gezellig onderwerp. Maar wat doe je ontzettend veel verschillende dingen. Wat super cool.
Ja, we doen ons best, dat zeg ik altijd.
Ja. Nou ja. Misschien straks even iets over, laten we zeggen, depressie in het algemeen en dat onderwerp even een beetje kaderen. Ik was als beginvraag nog wel geïnteresseerd in hoe jij praat over depressies. Heb je een depressie of ben je depressief als je depressief bent? Of heb je dan een episode? Wat zijn de woorden die je daarvoor gebruikt?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik zeg eigenlijk altijd dat ik last heb van terugkerende, zeer ernstige depressies. Vaak zeg ik er ook nog bij en ze duren heel lang. Dat is ook altijd wel een beetje een ding, ja.
Ja, ja. Oké. Okay.
En hoe zit je er nu bij?
Goed, ja. Ik ben toevallig voor het eerst in 12 jaar weer soort van bezig met een medicatieswitch. Dat moet af en toe. Oké. Okay. En dat gaat eigenlijk heel goed. Ze zeggen altijd klop, klop, klop.
Ja,
maar tot dusver gaat dat heel goed.
Wat fijn. Ja, en wil je vertellen waar je naar geswitcht bent? Of wat
je mag me echt alles vragen, zeg ik altijd. Alright. Bij voorbaat. Ik geloof niet zo dat ik ooit een vraag heb gehad waar ik niet op wilde antwoorden. Soms kan ik niet antwoorden, maar dat is iets anders. Ik slikte tot nu toe altijd een cocktail van verschillende antidepressiva. Mm-hmm. Vrij veel ook. Onder andere citalopram en clomipramide. Dus een SSRI en een tricyclische antidepressivum. En sinds kort ben ik daar metamfetamine bij gaan slikken, omdat ik de diagnose ADHD heb gekregen. En dat is, ja, dat is heel bizar, want dat werkt natuurlijk op ADHD-kenmerken. Alleen ik merk gewoon in mijn geval dat het bijna al mijn paniek weghaalt. En dat is heel gek, want dat heb ik nog niet eerder ervaren. Want op zich, antidepressiva, die compressen zeg maar wel je gevoelens. Maar die echte pieken, die kwamen er altijd nog steeds keihard doorheen. Wel iets minder, maar nooit helemaal niet. En ik merk nu dat ik gewoon eigenlijk de dag doorkom zonder dat ik momenten heb dat ik echt helemaal wegval in zorgen en
dus die pieken zijn er nu ook uit?
Eigenlijk wel, ja. En ik hoop natuurlijk, ik ben pas sinds december daarmee bezig met het experimenteren. Dus ik hoop dat ik daar een soort van bestendige werkwijze in kan vinden. Mm-hmm. Maar ja, ik ben er heel blij mee.
En super fijn.
Ja, blij met mijn psychiater ook. Die zei van, we gaan het toch gewoon proberen.
Ja,
tof.
Cool.
Tof.
Oké. Okay. Nou ja, over medicijnen wil ik je straks van alles nog vragen. Want dat is denk ik wel een heel belangrijk onderwerp.
Ja, zeker. Ja.
Misschien nog even een beetje een soort van kaderen waar we het over hebben. Ik zei net, depressie is een van de meest voorkomende problemen. Psychologisch gezien, maar ook vaak niet zo heel goed begrepen. Mm-hmm. Vandaar dat we hier ook met het onderwerp bezig zijn.
Ja.
Maar ik moest even opzoeken. Ik kwam verschillende bronnen tegen over hoe vaak het precies voorkomt. Er zijn schattingen van tussen de 5% en 10% van de volwassenen die op dit moment een depressie heeft. En ongeveer 25% van de volwassenen die er ergens in het leven mee te maken krijgt. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Vrouwen gemiddeld gezien ietsje vaker dan mannen. Er zijn heel veel verschillende vormen van depressies, zoals je net ook al zei. Dus je hebt mensen die korte episodes hebben van een aantal weken of een aantal maanden. En je hebt ook mensen die er heel lang mee zitten. Je hebt mensen die het eenmalig hebben. Je hebt mensen bij wie ze terugkomen. Dan heb je ook nog seizoensdepressies of postpartum depressies of dysthymie. Mm-hmm. Dat is een net iets mildere variant, maar wel een hele lange variant. En wat ik ook wel heel duidelijk in jouw boek vond naar voren komen, is dat het natuurlijk psychologische kenmerken heeft. Het doet iets met hoe je naar jezelf kijkt en naar de wereld kijkt, maar het heeft ook een aantal fysieke kenmerken.
Mm-hmm.
En het hangt ook nog eens samen vaak met andere dingen, zoals bijvoorbeeld angst, paniek, maar ook verslaving. Vaak ook wel een soort zelfmedicatie natuurlijk ook.
Zeker, ja.
En ik denk ook dat daarom vind ik het zo fijn dat je wilde aanschuiven, dat er juist ook een aantal misverstanden vaak zijn over depressie. Over wat het precies is en hoe je het moet behandelen. En dat het ook best wel logisch is, want het is heel moeilijk om je dat voor te stellen wat het is als je het niet zelf hebt meegemaakt, volgens mij.
Ja.
Dus vandaar heel hartelijk dank dat je...
Ja, geen probleem.
Okay.
Dank voor de uitnodiging.
Ja. Hey, en wat? Dus je zei, ik heb een aantal van die periodes. Dus ik heb terugkomende depressies eigenlijk.
Ja.
Nou weet ik uit je boeken en ook wel uit je muziek dat je sowieso misschien soms een beetje een pessimistische manier hebt van naar het leven kijken.
Ja, nee, en dat verandert ook niet hoor.
Oké.
Okay. Ik ben nog steeds gewoon heel cynisch en zwartgallig. Alleen als ik me goed voel, dan heb ik wel gewoon zin om dingen te doen. Ondanks dat ik denk, ja, weet je, het is een klote wereld.
Ja.
Maar vandaag ga ik wel gewoon even dit doen en dat vind ik eigenlijk best leuk.
Oké, okay, is dat ook het verschil? Dus misschien je outlook blijft hetzelfde, maar je hebt wel energie om dingen te doen.
Ja, exact.
Niet?
Ja, dat. En als het niet goed gaat, dan is het een soort van constante spiraal naar beneden. Een soort van waterkolk waar je zeg maar mee wordt gezogen. Die begint vanuit inderdaad zwartgalligheid en gewoon het nieuws volgen. En de zin van het leven die ontbreekt, zeg maar. Mm-hmm. Zoals iedereen dat kent, denk ik, in bepaalde periodes. Maar dat gaat gewoon heel snel richting, okay, maar dan kan ik beter nu gewoon ook meteen dood.
Ja.
En dat kan echt binnen een paar seconden kan dat gebeuren. En daaruit komen is veel moeilijker, dat duurt veel langer.
Ja.
Ja.
En die zwartgalligheid en het cynische, is dat dan vooral dus naar de wereld heel breed, zeg maar, en life heel breed in general? Of heb je ook dan nog daaronder soort van specifiek naar bijvoorbeeld werkdingen of naar relaties toe, dat je denkt, dat is echt super kut? Of is het meer life in general? Zeg maar?
Nee, het is echt vooral zeg maar het leven aan zich en de staat van de wereld. Ik heb me echt als van kinds af aan altijd heel erg bezig gehouden met wat er verder nog gebeurt in de wereld, zeg maar, behalve om mij heen. En ik ben altijd evenzeer gefascineerd geweest als totaal verslagen en angstig, zeg maar, om diezelfde dingen. Maar ik kan me er niet voor afsluiten. En ik kan wel, zeker als ik depressief ben, zie ik nog steeds wel bijvoorbeeld de zin in van relaties met mensen direct om mij heen. Alleen kan ik me niet voorstellen dat die mensen ook iets aan de relatie hebben met mij. Dus dat blijft, ik voel me een soort van energiezuiger, een soort van dementor of zo, die iedereen gewoon leeg trekt en niks te geven heeft.
Juist.
En dat maakt het heel lastig om wel te kunnen vragen aan mensen om je heen om in de buurt te blijven.
Juist.
Ja.
Omdat je het gevoel hebt dat je dat recht dan niet hebt.
Nee, ja, weet je, het is, je vraagt gewoon iets. Ik bedoel, en dat weet ik ook. Je vraagt iets heel moeilijks aan mensen. Wanneer je echt heel suïcidaal bent en je vraagt aan iemand blijven in de buurt. Ik weet gewoon dat mensen om mij heen dat natuurlijk met liefde doen en altijd ja zeggen. Maar ik weet ook dat het een enorme tol heeft. Dus dat het niet voor niks is, zeg maar. En heb daar ook heel veel gesprekken over met mijn naasten. Ik vind dat zelf. Nou, ik vind het heel fijn dat we er achteraf altijd wel goed over kunnen praten. Dus dat mensen niet doen alsof het allemaal koek en ei is. En zeggen van, ah nee, dat doe ik volgende keer gewoon weer. Geen probleem. En dat mensen zich wel ook. Dat men zich open genoeg voelt om. Om gewoon eerlijk te zijn over hoeveel energie dat kost. Mentaal en fysiek.
Ja. Yeah. En dat is wel interessant dat jou dat dan weer een goed gevoel geeft. Dat ze er niet soort van sugarcoaten.
Ja, omdat ik anders. Kijk, ik zit natuurlijk, als ik depressief ben, kom ik in een soort van paranoia van schuldgevoelens terecht. Dus ik voel me overal schuldig over. Ik bedoel, de lucht die ik inadem, denk ik altijd van ja, die kan ook gaan naar iemand die gewoon leuker is dan ik. Dus ja, weet je, dus. En ik probeer als ik me goed voel, die schuldgevoelens ook gewoon heel rationeel en concreet te ontkrachten. Dus door bijvoorbeeld dit soort gesprekken aan te gaan van oké. En ook gewoon wel echt te bedenken van oké, kan ik iets terug doen? En ik weet natuurlijk dat het nooit een compleet evenwichtige relatie zal zijn. Ik denk dat er zeker in slechte periodes vraag ik gewoon veel meer van anderen dan dat anderen van mij vragen. Maar ja, ik hoop dat ik op een bepaalde manier iets terug kan doen door er in de periodes dat het goed gaat wel te zijn voor anderen. En natuurlijk lukt dat niet altijd, maar ik probeer er wel echt
dan
bewust
weer een beter gevoel, zeg maar, dat je dat wel kan betekenen voor? Of
ja.
Blijft het dan toch nog heel erg van, schuldig voelen?
Nee, dan dat niet. Als ik me goed voel, voel ik me niet zo schuldig. Dan ben ik best wel een redelijk evenwichtig mens, denk ik, in bepaalde opzichten. En gelukkig maar, want anders zou ik daar volgens mij helemaal gek van worden.
Ja, tuurlijk. Ja,
ja zeker. Ja. Ja.
Je geeft een mooi voorbeeld in je boek over dat schuldig voelen, over hoe je je schuldig kunt voelen over een boterham.
Ja.
Kun je daar nog iets over zeggen? Ik vond het namelijk een heel treffend voorbeeld.
Volgens mij gaat dat voorbeeld heel erg gewoon ook over eten in zijn algemeniteit. Ik kan niet eten als ik depressief ben. Ik heb gewoon echt een soort fysieke blokkade. Ook mentaal natuurlijk, maar ook fysiek. En elke hap die ik neem kost me echt miljard energie, zo ongeveer. Gewoon om mezelf ervan te overtuigen van hij moet in je mond en je moet kauwen, je moet hem doorslikken. En vaak voel ik me dan zeg maar eerst schuldig naar degene die het eten gemaakt heeft. Zo van, ah shit, die heeft echt heel zijn best gedaan en ik wil het niet. En daarna voel ik mezelf schuldig tegenover het eten zelf. Van die boterham, die wil gewoon zeg maar heel aristotelisch verorberd worden door een mens en ik kan hem dat niet geven. Dus faal ik als, ja, als wezen, zeg maar.
Dus je faalt in de boterham.
Kern. Je faalt tegenover alles en iedereen. Dus wow. Het is gewoon, ja. Ja, het is ook wel weer heel grappig als je het er achteraf dat reconstrueert. Dan denk je, ja, het is echt wel
best hilarisch.
Je zou er ook gewoon een sitcom over kunnen
zeker.
Maken.
Ja, zeker. Maar als je er middenin zit, is dat wel echt intens, denk ik, om dat zo te voelen.
Nee, ik weet niet of ik dat uit jouw boek had of uit een ander boek, maar die omschreef ook een depressie als, laten we zeggen, een ziekte aan hoe je de wereld ervaart. En je hebt natuurlijk alleen maar je eigen cognitieve systeem om de wereld mee te ervaren.
Ja.
Dus als dat heel erg duister en zwart wordt en op de allernegatiefste manier, dan is dat ook hoe je wat dan ook in de wereld ervaart natuurlijk.
Ja, klopt. Ja, er is werkelijk niks dat je overeind kan houden. Dat is ook wel, en dat is wat het zo beangstigend maakt, denk ik.
Ja. Nou vond ik een van de eye-openers uit jouw boek voor mij was dat, ik denk dat de meeste mensen een soort van bekend zijn met dus de psychologische kanten van depressie, maar dat er ook zoveel fysieke kanten aan zitten die je misschien wat minder snel verwacht.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, je beschrijft dat heel duidelijk, misschien wil je daar een stukje van voorlezen. Even kijken, ik heb hem hier gemarkeerd.
Als ik 's ochtends wakker word is het 5:00, sinds kort word ik elke dag zo vroeg wakker. Terwijl ik overdag doodmoe ben en het liefst dutjes aaneenrijg. Ik doe mijn ogen nog niet open, want ik hoop dat ik nog even kan slapen. Een paar seconden lang voel ik niks. Een heerlijk vacuüm waarin alles in orde is. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Maar dan, met een klap die niemand hoort, behalve ik, komt die andere realiteit binnen. Mijn handen en voeten beginnen te tintelen. Mijn ademhaling versnelt, ik begin te zweten. Er is niks aan de hand, dat weet ik. Maar toch heb ik het gevoel dat ergens een man met een groot mes naar me staat te loeren. Ik zou willen wegrennen, maar ik weet niet waarvoor en ook niet waarheen. Mijn buik rommelt, ik voel misselijkheid opkomen. Ik heb al dagen bijna niets gegeten. Ik ben depressief en hoe vaak ik ook anders ga liggen in mijn bed, die angst en misselijkheid verdwijnen nooit.
We hadden het in de vorige aflevering ook een klein stukje over de verschillende vormen van spanning. Een soort van stoplichtje groen, oranje, rood, zeg maar. Van dat je het voelt in je spieren. Dat de volgende stap is dat je het voelt in je darmen eigenlijk, dat die gaan clenchen. En dan de laatste is dat je waas of kokervisie krijgt. Ja. Of oorzuizen. Ja. Of niet meer kunt denken of blackout-achtige dingen hebt. Ik kan me best voorstellen dat je vaak ook in die verschillende fases doorloopt.
Het is eigenlijk hetzelfde. Ik vergelijk dat. Ik ben ook van nature heel goed in flauwvallen. En dan echt
van
gewoon.
Goed in flauwvallen.
Ja, ik weet het niet. Het is een talent of zo. zodra ik een naald zie bij een arts of zo. En het gekke is dat ik eigenlijk helemaal niet per se bang ben voor naalden. Want als ik een tatoeage laat zetten, heb ik er geen last van. Maar als ik bloed moet prikken, wel. Want dan gaat die door mijn huid heen. En zodra ik die naald zie, dan ga ik al. En het is exact hetzelfde gevoel als wanneer je inderdaad in een paniekaanval wakker wordt. En alleen ja, het vervelende is dat wanneer ik depressief ben, dan heb ik al die symptomen, maar ik verlies niet mijn bewustzijn. Terwijl dat zou juist heel fijn zijn, weet je wel, dat je gewoon even weg bent. Maar je blijft gewoon hangen in die misselijkheid en dat zweten en duizeligheid en overgeven en die hele toestand. En dat dan de hele tijd, zeg maar. Ja.
Hoe lang duren de episodes bij jou ongeveer?
Het lastige ervan is dat ik ben ongeveer een jaar tot anderhalf jaar depressief. Maar binnen een depressie zijn er wel ook verschillende stadia, zeg maar. Dus het kan een paar dagen redelijk gaan, dan weer een paar dagen heel slecht. De dagen dat ik echt gewoon chronisch in paniek ben, dat zijn er meestal 2 of 3 achter elkaar. En daarna heb ik dan weer even een soort van, alsof mijn lichaam zegt van, nou, ga nou maar even uitrusten, weet je al. En dan daarna begint het weer. Dus het is een soort van, ja, het is ook weer een soort van achtbaan in hetzelf.
Ja, en heb je dan het idee dat er bepaalde triggers zijn die dan die dip, zeg maar, weer aangeven? Of is dat gewoon, komt dat spontaan en heb je er geen enkel idee waar dat?
Ja, kijk, er is een bepaald stadium binnen zo'n jaar van depressie. En dat is meestal, zeg maar, op 1/3 ongeveer. Dan zit ik er zo diep in dat ik geen specifieke triggers meer heb. Dus dan heb ik een soort van een bioritme gevonden of zo, op een hele slechte manier.
Ja.
Maar over het algemeen is het wel zo dat er, ik omschrijf het meestal als van, er kunnen 2 dingen tegelijk aan de hand zijn bij mij, maar bij het derde ding val ik om. En dat kan van alles zijn. Het kan gewoon werkgerelateerde stress zijn. Of ja, niet zozeer stress, want daar kan ik op zich dan weer heel goed mee omgaan. Maar bijvoorbeeld een grote teleurstelling op professioneel gebied. Het kan een persoonlijk conflict zijn of iets waar ik me zorgen over maak. Of iemand waar ik me zorgen over maak. Het kan op vakantie gaan zijn, terwijl ik op vakantie gaan heel leuk vind. Maar het ontregelt toch op een bepaalde manier. Dus ik ben dan altijd wel extra kwetsbaar. Maar ook gewoon hele simpele dingen als heel verkouden zijn, een kater hebben, slecht geslapen hebben een week lang. Gewoon, dus echt fysieke dingen horen daar ook echt heel erg bij.
Ja.
Dus 2 gaan nog wel, maar 3, dat is de max.
Ja, precies. Ja, bij de derde dan is het meestal raak. En als ik in een depressie zit, ja, dan betekent dat ik dus meteen heel depressief word en dat het dan heel lang duurt. Als ik gewoon normaal, als het goed gaat, zoals nu, dan kan ik, heb ik 1 keer per jaar heb ik wel zo'n periode dat ik me echt een paar dagen weer helemaal in paniek voel. Maar ik kan wel ook weer een soort van terugbouncen naar redelijk normaal.
Ja, en nu dat je weet dat ongeveer 3 dingen zijn, zie je dan bij de eerste al dat je weet, oh ja, dit is nummer 1.
Ja, dat probeer ik. Ik probeer dat wel, maar het is wel heel lastig. Want ik heb ook wel meegemaakt dat ik eigenlijk achteraf pas kan reconstrueren van wat was er aan de hand, weet je wel. Dus soms heb ik het echt wel door en dan weet ik gewoon van, oké, ik moet nu heel erg oppassen. Maar soms ook helemaal niet. Dus ja, dat verschilt een beetje.
En hoe bounce je uiteindelijk aan het eind, zeg maar, na zo'n jaar bijvoorbeeld, hoe bounce je daar dan weer uit?
Doordat de periodes dat het redelijk goed gaat, die worden steeds iets langer. Dus er komen steeds een paar dagen bij. En dan op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een maand dat het gewoon goed is gegaan. Dan denk ik, oké. Ik moet een soort van vertrouwen opbouwen. Zo van, oké, ik ga niet weer terugzakken. Dat is, vind ik eigenlijk altijd de spannendste fase van een depressie. Zo van, wanneer weet je nou van, het is klaar? En dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar ja, op een gegeven moment komt er altijd een punt. Je denkt van, oké, nu vertrouw ik het wel weer. Ik denk dat het nu wel klaar is.
Precies, ja. Dat is voor jou dan een beetje de switch. Ja. Waarvan je denkt, oké, nu heb ik het even niet. Of zo.
Ja, precies. Ja.
Hey, en in zo'n periode ben je dan, hoe zit dat gedragsmatig, zeg maar? Ben je dan aan het werk? Hoe zit het met mensen in je omgeving zien? Wat doe je allemaal wel, wat doe je niet?
Ja, ook daarin zit dus een
dus
soort
de eerste
van...
zandloper.
Ja.
Nou goed, ja.
Maar niet uit, maar niet uit.
Altijd.
Ja, kijk, als het echt slecht gaat en ik zit in zo'n paniekfase, dan doe ik letterlijk niks. Hmm. Dus dan lig ik echt gewoon in bed. En ik heb natuurlijk mensen om me heen die me dan wel een beetje uit bed sleuren en op de bank neerzetten en één keer per dag een rondje met me wandelen door het park. Maar het gaat gewoon niet verder dan dat. Vaak zijn dan de uitstapjes naar de crisisdienst zijn zeg maar het spannendste wat er gebeurt op een dag. En alle energie en alle tijd gaat zitten in eten. Geen zelfmoord plegen. Het kost ook heel veel energie. Mm-hmm. Grappig genoeg. En de hele tijd maar in die paniek zitten. Dus dat is gewoon, ja, ik ben dan gewoon heel vervelend. Ik vraag gewoon de hele tijd alleen maar. Ik heb van iedereen aandacht nodig die bij me is. Iedereen moet mijn handje vasthouden. Ik ben volledig in paniek. Ik kan helemaal niks zelf. En iedereen moet mij gaan bewijzen dat ik het heus wil gaan redden. Maar ik geloof het niet. Hmm. Dus dat is, ja, dat is heel lastig.
En dat bouwt je schuldgevoel natuurlijk ook weer verder
ja,
op.
Ja, zeker.
Waardoor
ja.
je een soort van ook een beetje in die molen blijft hangen.
Ja.
En dit zijn dan dus, laten we zeggen,
de slechtste. Ja.
Dus binnen die grotere periode.
Klopt. En dan zitten daartussen zitten gewoon een soort van lutes, waarin ik gewoon wel meteen weer mijn werk oppak. Omdat ze mijn eerste reflex gewoon meteen weer dingen gaan maken en doen. Omdat ik me dan, als ik bezig ben, voel ik me altijd, dan voel ik me productief. En denk ik, oh ja, dit is echt leuk, het heeft zin, ik kan het nog. En soms ga ik dan ook meteen te veel dingen doen. Omdat ik denk van, ah ja, ik heb heel even, weet je al. Zeker een hele slechte periode, als je dan een goede dag hebt, dan denk je, oké, ik moet hier echt het maximale uithalen. Dat is natuurlijk, dan krijg je daar weer een terugslag van. Dus het doseren is vaak heel moeilijk in die tussenperiodes. Mm-hmm.
En je zei net, het kost best wel veel moeite om geen zelfmoord te plegen.
Ja,
het is cognitief best belastend. Ik denk dat misschien ook wel een van de dingen is die het minst goed voor te stellen is voor mensen die daar niet zelf ervaring mee hebben. Al denk ik dat ongelooflijk veel mensen wel eens ergens de gedachte hebben gehad van het zou beter zijn dat ik er niet ben.
Mm-hmm.
Maar hoe is het om echt niet meer te willen leven? Is dat... Heb je ook echt het idee van dat is dan beter? Of is het een soort stem
nee,
die je probeert...
Het is, het, ik wil, als ik depressief ben, wil ik wel leven. Ik denk dat er mensen zijn die echt wel minder hard willen leven dan ik. Laat ik het zo zeggen. Maar ik wil gewoon uit die paniek komen. En dat lukt niet. En ik zie geen enkele uitweg. En ik vergelijk het wel eens met dat je voorstelt dat je gewoon heel erg jeuk hebt in je hoofd en je kan niet krabben. En je bent de hele dag heb je jeuk. Gewoon... Dus je ligt gewoon te wiebelen van de jeuk, zeg maar. Of chronische pijn. Zo, het is echt dat. En het idee van het is voor altijd, gaat nooit meer weg. Dus mijn hele leven gaat zo zijn.
Hmm.
Ja, als je daar de hele dag mee bezig bent en er de hele dag in zit en je kan echt niks doen om het te verlichten. Ja, dan kom je heel snel in een soort mindset terecht waar je denkt van ja, weet je, gelukkig is er nog een uitweg. En heb ik die keuze nog, weet je al. En waarom zou ik het niet doen?
Ja, wel interessant dat je zegt, het roept mij op. Ik heb ik heb niet depressie gehad, maar wel een subduraal hematoom, een soort bloeding aan de binnenkant van mijn schedel is, waardoor ik enorme hoofdpijn had, zeg maar.
Oh ja.
En dat werd dus zo erg dat ik, op een gegeven moment ging ik langzaam zeker een soort van wel naar blackout ook.
Mm-hmm.
Maar ik was daar blij mee, soort van. Ik was echt van, laat het die hoofdpijn alsjeblieft over zijn. Het was zo intens en ik kon er niks mee. Mijn spraak viel ook uit en weet ik wat er allemaal gebeurde. Wel.
Ja, wauw.
Best wel interessant dat het allemaal gebeurde. Maar ik was echt gewoon alleen maar bezig met laat het stoppen.
Precies, ja.
En dan is het maar klaar en dan whatever. Ik kon nergens meer anders aan denken. Dus
nee,
ik denk dat
het is volgens mij een heel menselijke reactie ook. Ik denk dat, als dieren een heel erg ongeluk hebben gehad... Als een kat is aangereden en hij weet gewoon van... in de kattenwereld bestaan er geen chirurgen. Dus dan het is gewoon een afweging van gaat het nog beter worden of niet? En als ze gewoon de afweging maken... ja, waarschijnlijk gaat het niet leuker meer worden. Dan kruipen ze in een hoekje en dan sterven ze. En die keuze maken ze zelf, bij wijze van spreken. En ik denk als mens zijn we natuurlijk heel erg getraind om... tot het gaatje te leven. Dus qua lengte dan vooral,
zeker.
Zeg maar.
Ja.
Dus, en het gesprek over zeg maar, op een ander moment sterven... dan dat absolute uiterste is gewoon heel moeilijk.
Terwijl de reactie van, oké, als je heel veel pijn hebt en die pijn gaat nooit meer weg, dat het dan een heel menselijke reactie is om te denken van ja, misschien is de dood dan fijner, is op zich niet zo heel gek. En nee, ik denk dat dat mentaal voor psychisch of voor psychiatrische patiënten natuurlijk ja, op een andere manier ook geldt. Alleen omdat we zo weinig van psychiatrie weten, is het gewoon heel lastig om dat gesprek te voeren. Omdat mensen altijd denken van ja, maar ja, als je gewoon nog wat langer doorgaat met behandelingen, wordt het vast wel weer goed. Ja. Weet je wel?
Maar dus, op het moment zelf inderdaad. Ja, dat kan je niet aan denken. Want
het doet gewoon pijn, klaar.
Pijn,
ja.
Waarom is het dan zo belangrijk dat er nog een nieuw seizoen van South Park is?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook in mijn ergste depressies heb ik wel een soort van strategieën ontwikkeld voor mezelf om dus die zelfmoord steeds uit te stellen. En ik weet dat een van mijn eerste psychiaters die zei tegen mij van ja, als je echt heel verslaafd bent ergens aan, dan is het vaak beter om te leren je verslavingsgedrag uit te stellen dan jezelf te verplichten om in één keer te zeggen ik ga het nooit meer doen. En dat is natuurlijk best wel dat is best wel controversieel, want over het algemeen ziet onze maatschappij toch vooral van ja, als jij alcoholist bent, dan moet je gewoon in één keer helemaal stoppen en er nooit meer naar kijken, bij wijze van spreken. Maar voor heel veel mensen werkt dat gewoon niet. En voor mij met zelfmoord willen plegen is eigenlijk hetzelfde. Ik wil de hele dag dan zelfmoord plegen. En ik moet gewoon hele kleine stapjes bedenken die ik nog wel kan zetten. Dus inderdaad van, nou weet je wat, ik wacht nog totdat dat er een bepaalde plant nog een extra blad krijgt. Of gewoon hele concrete kleine stapjes. Of inderdaad van, ja, ik wil nog heel graag één seizoen van een serie zien voordat ik ga, want ik ben toch al benieuwd hoe het afloopt. Dat werkt vaak veel beter dan een soort van enorme zeg van nee, het leven is echt de moeite waard. En een soort van metafysisch ding van te maken, want dat is totaal ongrijpbaar. Dus ja, dat is gewoon een van de dingen die ik doe, is gewoon bewust lijstjes maken, dingen opschrijven. Dan denk ik van nou, oké, dit wil ik nog één keer doen. Ja. Hier wachten we nog even op. Ja. Dat, ja. Ja.
En je hebt best wel veel verschillende soorten behandelmethodes gedaan. Of wil je nog
even terug, want misschien ik heb altijd geleerd dat als je het dan over zelfmoord hebt, dan is het ook nog goed om even te zeggen dat daar hulp voor is.
Absoluut, ja.
Een van die hulpinstanties heet 113 zelfmoordpreventie en die kun je gewoon bellen op elk moment van de dag of nacht als je er echt even doorheen zit en je schrikt van dat soort gedachten of je wil daar wat hulp bij, dan kan dat. Gratis telefoonnummer volgens mij. Ja. Dus doe dat vooral als je daar behoefte aan hebt. Nog even voordat we naar behandeling gaan. Ik was nog even benieuwd. Je schrijft in je boek ook over een signaleringsplan. Wat is dat en waarom is dat belangrijk?
Een signaleringsplan is eigenlijk gewoon een soort van, wat jij ook al zei, een soort van stoplicht. Je hebt rood, oranje en groen. Mm-hmm. En je probeert eigenlijk samen met je behandelaar, maar vooral ook met degene die in je huis wonen, of die je vaak ziet, op te schrijven wat specifieke gedragingen zijn die daarbij horen. Dus als het groen is, alles gaat goed, waar zie je dat aan? Dus wat doe je op zo'n moment? En bij oranje, dat is een soort van fase dat je moet opletten dat het niet verkeerd gaat. En rood is natuurlijk gewoon als het echt verkeerd zit. En vooral die tussenfase, die oranje, is heel interessant, omdat het vaak dingen zijn die, in mijn ervaring, die je naaste wel opmerken, maar die je zelf vaak niet zo heel erg in de gaten
hebt. Wat dan bijvoorbeeld?
Dat kan. Kijk, ik kan van alles zijn. In mijn geval denk ik bijvoorbeeld, zeker vroeger, nu niet meer, maar vroeger ging ik bijvoorbeeld heel veel drinken en veel roken. Dat was voor mij altijd op het moment dat het niet helemaal lekker ging, ging ik dat meer doen. Omdat ik gewoon zoiets had van, dat heb ik verdiend. Ja. Dat was het eigenlijk vooral. Onverantwoord veel geld uitgeven. Impulsief gedrag. In mijn geval bijvoorbeeld snel boos worden ook. Is ook altijd een heel slecht teken. Te hard rijden is ook altijd een slecht teken. Dus ja, zo zijn er echt een heleboel dingen, zeg maar, die kunnen laten zien van, oh wacht, er zit heel veel spanning of ja.
Jij wilde naar behandeling toe.
Ja, nee, dus inderdaad. Dus je vertelde net ook, of je hebt dus veel verschillende soorten behandelmethodes gehad.
Ja.
Dan ook zo'n stoplichtding, denk ik dat ook één ding van de dingen is die je hebt gedaan.
Ja, zeker, ja.
Wat waren voor jou dingen die werkten, die niet werkten? Wat heb je ervan geleerd van allemaal? Hè? Ik kan me voorstellen dat je een beetje een mengelmoes in je hoofd ook maakt van de dingen die je hebt geleerd.
Ja, het is natuurlijk al. Kijk, het lastige is dat je nooit helemaal kan zeggen wat wel en niet gewerkt heeft. Omdat je, er is zeg maar niet echt een soort van manier om een testgroep in een controlegroep in te richten.
Nee.
Dus zeg maar, het feit dat het nu goed met mij gaat, is het resultaat denk ik van al die behandelingen en al die strategieën. Ik denk dat ik zelf, ik heb bijvoorbeeld heel lang in psychoanalyse gezeten. Er wordt natuurlijk altijd wel een beetje met enig dédain naar gekeken vanuit de rest van de psychiatrie. Ik denk dat ik daar zelf wel heel veel aan gehad heb. Het is wel een, het geeft je heel weinig concrete hulpmiddelen, zeg maar. Maar die leert je wel om op een heel fundamentele manier naar jezelf te kijken. Dus dat is wel iets waar ik heel veel aan gehad heb. Ook al, zeg maar, in depressies had ik er niks aan, maar...
Dat is een behandelmethode waarbij je heel, laten we zeggen, naar de diepere oorzaken gaat kijken, naar je jeugd gaat kijken en dan een aantal keer per week, hè?
Vaak. Ja, dus in mijn geval, ik ging 3 keer per week en dan 1,5 uur. Maar soms lig je inderdaad gewoon echt op een sofa. In mijn geval was dat niet zo, want ik was nog vrij jong en dan willen ze graag wel gewoon oogcontact. Ik heb als kind wel echt heel veel gehad aan gestaltherapie. En ik had een kindertherapeut die daarmee werkte. En dat was voor mij wel een hele fijne manier om zeg maar al mijn vervelende gedachten te mogen uiten zonder dat mijn ouders er last van hadden. Dus dat vond ik heel fijn. Ik heb zeker ook veel gehad aan EMDR. Ik vind dat nog steeds een soort van heel raar wondermiddel. Maar om gewoon bepaalde dingen echt te verwerken op een heel snelle en effectieve manier. En ik heb nog steeds iets van, daar moet een addertje onder het gras zitten. Want bepaalde dingen gingen zo snel bij EMDR dat ik echt dacht, nee, maar dat kan helemaal niet. Dat is heel gek.
Ja.
Dus
mindfulness, gaf je nog aan in je boek? Ja. Zei je iets over? Met een zucht. Oké.
Ja, mindfulness. Ja, ik vind dat een hele lastige hoor. Want ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen van, ik denk dat iets niet werkt, omdat ik natuurlijk ook weet dat het voor sommige mensen wel werkt. Dus dat iets voor mij niet werkt, betekent niet dat het...
In zijn algemeenheid niet werkt.
Nee, maar ik vind wel mindfulness, ja, daar kunnen we nog een heel uur over praten. Ik vind dat echt een soort van, zeg maar, de Wolf of Wall Street van alle therapeutische strategieën die er zijn. Het is echt gewoon neoliberale bullshit. Maar verder, voor degene die waarvoor het wel werkt, moet ze het vooral doen.
Ja, je hebt de behandelmethode mindfulness en je hebt de hype mindfulness natuurlijk. Dat zijn nog wel wat
verschillende. Het zijn andere dingen, maar toch, de verzekeraars gebruiken het dwars door elkaar heen en die sturen jou gewoon naar een of andere groepstherapie waar ook 3 CEO's een beetje hun tijd zitten te verkwanselen. En ja, weet je, dat is gewoon, dat is het niet.
Nee.
En ik denk ook echt, ik heb daar, ik heb best een aantal verschillende psychiaters gehad gedurende mijn, zeg maar, mijn professionele bestaan. En op het moment dat je depressie echt ontstaat vanuit fysieke paniek, dan heeft rustig ademhalen geen invloed meer. Dat is gewoon, dat helpt niet. Daar heb je echt lompere middelen voor nodig om dat stil te leggen. Dus ja, het voelt een beetje als, zeg maar, het is een beetje een longontsteking proberen te bestrijden met een strepsel, zeg maar. Zo voelt het.
Juist.
Ja.
Hey, en lompere middelen. Je zei net helemaal aan het begin al iets over medicatie.
Ja.
Daar ben jij ook bijvoorbeeld behoorlijk mee bezig in je werk. Ik luisterde naar een van je recente nummers, Blij. En daar zing je, gelukkig is er nu een medicijn, 4 pilletjes per dag en ik ben blij. Het is net alsof de zon hier altijd schijnt. Nu maar hopen dat het voor altijd zo blijft. Je hebt het ook nog eens over een feestje dat 365 dagen per jaar duurt. Nou weet ik niet helemaal of dat ironie is in die tekst. En daar speel je waarschijnlijk ook een beetje mee. Maar je bent wel, medicatie is belangrijk voor jou geworden, neem ik aan.
Ja, absoluut. En ja, ik heb het nummer ook een beetje geschreven omdat ik heel erg merk dat er zijn altijd echt 2 kampen.
Ja.
En ik vind het gewoon heel irritant. Want eigenlijk weten we gewoon heel weinig. En zeg maar, het kamp voor medicatie, kamp tegen medicatie, hebben allebei argumenten in handen. En eigenlijk weten we van al die argumenten niet exact of ze helemaal te gebruiken zijn op de manier waarop ze worden ingezet. Dus ik ben heel blij dat er medicatie is.
Je zit in kamp voor?
In principe wel, ja.
met een heleboel kanttekeningen erbij natuurlijk. Als in, er wordt veel te makkelijk voorgeschreven door artsen die daar niet voor zijn opgeleid. Er wordt niet gemonitord op het moment dat iemand iets slikt, wat er dan gebeurt. Het afbouwen is verschrikkelijk moeilijk. Daar weten we ook nog steeds heel weinig van. Dus er zijn, ja, weet je, er zijn zoveel. Ik probeer zeg maar heel erg met het netwerk wat ik heb heel nauwkeurig bij te houden wat er gebeurt op wetenschappelijk gebied. Voor zover ik dat natuurlijk begrijp, want ik ben geen psychiater of geen neuroloog. En ja, er worden nog zoveel dingen ontdekt die eigenlijk elke keer weer alles helemaal overhoop gooien. Wat medicatie vooral tegen depressies betreft. Dat ik gewoon zeg van ja, je kan er niet per se principieel voor of tegen zijn. Ik denk, ja, we weten nog heel veel niet. Maar ik denk dat de fase waarin we nu zitten in de psychiatrie misschien vergelijkbaar is met de fase van de, zeg maar, de fysieke medische wetenschap begin 20e eeuw of zo. Dus dingen worden bestreden met paardenmiddelen, maar we weten wel ongeveer waar ze zitten, zeg maar. Ja. We weten waar het vandaan komt ongeveer.
Ja, het is een beetje met de botte bijl.
Het is enorm met de botte bijl, maar ik ben dan wel heel blij dat die bijl er is. Ja. Want ik bedoel, ik heb het heel vaak over gehad met mijn oma, die zeg maar dezelfde klachten had, maar dan in de jaren 50. Ja, dan was er helemaal niks. Dus dat was gewoon, ga maar heel veel drinken en zorg maar dat je gewoon de hele dag slaapt, weet je wel.
Of elektroshocktherapie in het naaste geval.
Ja, precies. Dat had ook nog gekund, inderdaad. 50, ja.
Nou, is er natuurlijk ook een vrij duidelijk kamp tegen. Die ook wel, en er rust ook nog best wel een taboe, denk ik, op medicatie tegen psychologische en psychiatrische problemen. Mensen die het gevoel hebben, je moet het toch zelf oplossen en je moet daar niet een pilletje voor nemen. Nou is dat wel iets waar jij tamelijk blij mee bent dat het er is en tamelijk positief ook over bent. Wat merk jij daarvan aan dat taboe?
Het polariseert de boel gewoon heel erg. Ja. Want je hebt inderdaad mensen die zeggen, en die mensen die benaderen mij ook nog steeds heel vaak, terwijl ze zouden beter moeten weten van ja, nee, maar alsof zeg maar medicatie een soort van propaganda is die jou als mens echt verandert en dat je niet meer weet hoe het is om echt te bestaan. Ja. En dat je ermee moet stoppen, omdat je dan pas weer echt jezelf kunt zijn.
Het is ook nog eens Big Pharma.
Big Pharma, yada yada. Nou, al die dingen. Of dat je inderdaad gewoon, bij wijze van spreken, de ballen niet hebt om af te bouwen. En dat zeggen dan mensen die dus of juist zelf heel erg hun best hebben gedaan om af te bouwen en dan heel erg andere beginnen te boeien dat ze dat ook moeten doen. Of mensen die er gewoon nog nooit iets mee te maken hebben gehad en die geen flauw idee hebben hoe het is om medicatie af te bouwen. Dus die heb je zeg maar aan de ene kant, en dan heb je aan de andere kant mensen die weer veel te makkelijk zijn en die zeggen van ja, maar ik ben psychiatrisch patiënt, ik mis gewoon een stofje in mijn hoofd en dat zit in dit pilletje. En dat is ook niet waar. Er is gewoon geen...
Is wel heel lang zo gedacht natuurlijk over die
heel lang zo gedacht, hypothese. Absoluut. Ja, maar die is eigenlijk, nou ja goed, het moet natuurlijk nog meer onderzoek zijn, maar die is toch wel voor een groot deel ontkracht.
Het dus, ligt in ieder geval een stuk ingewikkelder dan.
Het ligt een stuk ingewikkelder inderdaad. En dus die argumenten houden ook niet echt steek. Dus, en de nuance is gewoon heel ingewikkeld. Want het betekent gewoon, eigenlijk weten we gewoon niet zoveel, maar ja, het helpt.
We weten dat medicijnen voor sommige mensen heel goed werken. Ja.
Hoe het werkt, weten we niet. En we weten ook dat het niet bij iedereen werkt. En we weten niet waarom wel of niet. Maar ja, gaan we een beetje aanklooien. En misschien heb je er wat aan. Dat is een beetje... en als je geluk hebt, voor je
blij. Het is gewoon nog steeds toch een beetje experimenteren op verschillende personen eigenlijk.
Ja,
met
zeker.
Verschillende medicatie om te kijken what sticks, zeg maar.
En een deel daarvan heeft er heel veel profijt van.
Ja, en dat is
zeker,
mooi.
Bijwerkingen en dat is supergoed.
En sommige mensen hebben er helemaal geen drol aan.
Ja.
En,
dat is precies,
en die hebben echt iets heel anders nodig. Ja, en daar moet wel naar gezocht blijven worden.
Hey,
ja.
Je bent behoorlijk kritisch over de GGZ of sommige aspecten van de GGZ.
Mm-hmm.
Als mensen het boek lezen, dan begrijp je ook wel een beetje waarom. Wat zijn de grote pijnpunten wat jou betreft?
Het kapitalisme.
Nee.
In het algemeen.
Kapitalisme in de GGZ.
In de GGZ, Het feit dat inderdaad behandelingen gemeten moeten worden. Dus dat er voor elke behandeling een bepaalde termijn staat. Dus je moet binnen 10 behandelingen moet je klaar zijn. En dat er eigenlijk geen enkel systeem is voor mensen die chronische psychische aandoeningen hebben. Dus waarvan je gewoon eigenlijk wel weet van, nou ja, die gaat nog een keer hulp nodig hebben.
Daar kunnen GGZ-medewerkers en systemen gewoon helemaal niks mee.
Je vertelt op een gegeven moment hoe je... we moeten trouwens de zandloper... Zullen we nog één keer de zandloper doen?
Voor één keer?
Misschien, ja, precies. Ja, dat lukt wel. Over dat je soort van uitbehandeld bent. Of dat is dan de conclusie van wat er gebeurt.
Ja, kijk, op het moment dat ik uit een depressie ben... dan zegt de GGZ van... hey, wat leuk, je bent genezen. Terwijl gewoon statistische wetenschap zegt dat bij elke depressie die je doormaakt de kans groter wordt dat je er ooit nog een gaat krijgen. Dus dat is gewoon, ik bedoel, ik heb er zoveel gehad. Ik zit ongeveer op de 100%. En degene die mij behandelt weet dat ook. Alleen het systeem zegt gewoon van ja, maar het gaat nu goed. Je bent nu klaar. En op zich zou dat nog geen probleem hoeven zijn als het niet zo was dat de wachtlijsten zo lang zijn. Ja. Dat op het moment dat je hulp nodig hebt, dat je gewoon nog 8 maanden moet wachten.
Ja.
En op het moment dat je suïcidaal bent, is dat best lang, 8 maanden. Nogal, dat is gewoon niet te overzien.
Ja.
Dus ja, en dat systeem is zo, dat geeft zoveel perverse prikkels aan alle kanten, dat het gewoon, het heeft de hele GGZ uitgehold. Ja, weet je, alle innovatie wordt eigenlijk gewoon geremd, omdat er gewoon geen plek voor is. Alternatieve stemmen binnen de GGZ heten opeens alternatieve stemmen, weet je al? Ik bedoel, dat vind ik ook altijd een heel raar fenomeen. Dus iedereen die niet gewoon het keurig het lijstje van de verzekeringen volgt, is opeens een soort van complotdenker. Terwijl, ja, volgens mij weten we gewoon nog niet zoveel. Dus het is helemaal niet zo gek om andere dingen te proberen. Ja, mijn grootste probleem is dus dat als je een zak geld hebt, dat je gewoon een psychiater kan inhuren en dat je die gewoon kan bellen wanneer je wil. En dat als je geen zak geld hebt en geen grote muil in de pers, dan sluit je gewoon achteraan in de rij en dan maakt het niet uit hoe je je voelt. Dan is dat het gewoon. Dus dat, ja, daar gaan gewoon mensen dood. Dat vind ik heel erg. Dan denk ik, ja, het is op zich, het is 2024, we leven in een vrij rijk land. We zetten karretjes op de maan. Weet je wel, maar dit lukt niet. Dat vind ik, vind ik heel gek.
Ja, het tragische is dat over het algemeen de mensen in dat systeem die daar werken ook dat gevoel hebben.
Absoluut. En ik probeer ook echt in mijn boek overal bij te zetten van het is het systeem en niet de mensen. Want het is inderdaad, ik ken heel veel mensen die in de GGZ werken. En ja, dat zijn bijna allemaal hele bekwame, welwillende en ambitieuze mensen die eigenlijk door een soort gehaktmolen worden gehaald.
Ja.
Dus ja, niemand heeft er baat bij, denk ik. Want ik denk namelijk...
Niemand die er baat bij heeft.
Het is gewoon lose-lose. Dat is best wel heftig.
Nou ja, en ook, ik denk ook oprecht dat als je iemand als ik bijvoorbeeld gewoon chronisch een GGZ-abonnement zou kunnen geven, dan maak ik daar heel vaak geen gebruik van. Maar dan maak ik er wel gebruik van op het moment dat ik bijvoorbeeld in zeg maar dat mijn stoplicht op oranje schiet. En vaak is 1 of 2 gesprekken zijn dan genoeg om me weer...
Naar groen te halen.
Naar groen te halen. Ja. Terwijl nu ben ik 8 maanden suïcidaal en dan pas beginnen we zeg maar met praten. Dus dan kost het een jaar aan heel hard mijn best doen en heel veel subsidies slurpen zeg maar vanuit de verzekeraar bij wijze van spreken. Om dat op te lossen.
Ja, dus financieel gezien is dit ook nog eigenlijk een verliezend systeem.
Precies, ja.
Systeem,
omdat het totaal niet duurzaam is. Nee. Dus het is ja. En dat maakt het zo raar. Zo van, het is zelfs niet zo dat er 2 mensen heel rijk van worden. En
nee.
Ik denk het niet. Maar goed.
Interesting.
Je had het over het vastzitten in een systeem. Nou heb je ook inmiddels een aantal denkers. Ik moet denken aan die man Johan Hari, die een boek heeft geschreven over, laten we zeggen, meer de sociologische kant. Die zeggen, depressie is ook een soort uitingsvorm van een gebrek aan verbinding in de maatschappij. Of een gebrek aan betekenis in de maatschappij. Een soort systeempijn dus ook.
Mm-hmm.
Wat heb je iets met dit soort verklaringen? Kun je daar iets mee?
Nou kijk, ik zie depressie en ook burn-outs, want ik vind dat er heel veel overlap tussen is, dat we eigenlijk de grens niet goed kennen, zeg maar. Het is waar
heel onduidelijk wat
het
een
is
burn-out
heel,
precies is.
Precies, we weten eigenlijk niet wat een burn-out is, maar mensen in mijn omgeving die met een burn-out naar huis werden gestuurd, daarmee praten, dacht ik, ja, maar is dit niet gewoon een depressie? Maar dat was dan een burn-out. Ik zie dat als geheel wel echt als een maatschappelijk probleem, dat je ook niet kunt oplossen door gewoon 100.000 extra psychologen op te leiden. Dus dat is absoluut een pijn die in de hele maatschappij zit. De andere kant van het verhaal is dat ik bijvoorbeeld uit een familie kom waarin gewoon, zover we weten, 5 generaties lang dit hebben. Op vrijwel exact dezelfde manier. En dat zijn dingen, dus bijvoorbeeld psychoses en schizofrenie komen heel veel voor in mijn familie. Ja, dat
maakt niet uit of je in een kapitalistisch systeem zit of in een communiste hel staat.
Dan heb je een genetische
kwetsbaarheid. Je hebt dat gewoon, ja. Weet je al? Dus het is echt heel, het is veel ingewikkelder dan het een dan het ander. En ik vind het ook altijd, ik denk dat je dat het echt en is. Ik denk dat je echt moet kijken naar, oké, wat kunnen we als maatschappij doen om dit te verbeteren? Zonder dat je uit het oog verliest van, ja, er is gewoon een deel van de mensheid die gewoon dit hebben. En dat ga je ook niet helemaal kunnen oplossen.
Ja. Dat is het ingewikkelde natuurlijk eraan dat het en een genetisch probleem is, en een psychologisch probleem, en een neurologisch probleem, en een sociaal probleem eigenlijk allemaal bij elkaar.
Ja, precies. Dat is absoluut. Maar ik denk dat dat, ik denk dat dat voor veel fysieke ziektes voor een deel ook geldt. Alleen is het fysieke deel dan vaak zo concreet en zo concreet te verhelpen dat er niet echt verder wordt gekeken dan, oh, ja, je been is gebroken, bij wijze van spreken. Nou is dat waarschijnlijk gewoon omdat je iets stoms hebt gedaan, maar...
nee, ik snap wat je bedoelt, ja.
We hebben nog straks het weetje van de week. En dan wil ik nog even toe naar wat kunnen mensen hiermee. Maar ik dacht, misschien is het ook nog goed om een paar misverstanden of mythes nog even de wereld uit te helpen. Dus ik had er 4 opgeschreven. Het is een beetje een kort antwoord, maar jouw visie erop wilde ik heel graag hebben. Eerste mythe, je kunt depressie genezen met hardlopen.
Ja, if you know, you know. Maar... ik zeg dat heel expliciet, omdat dat iets is wat mij heel vaak is medegedeeld. Sporten en met name hardlopen, ik weet niet wat het is met hardlopers, maar die hebben echt zo'n die zendingsdrang, zeg maar. Dat een soort van medicijn zou zijn. Ja. En het moeilijke daarvan is, het is natuurlijk niet helemaal onwaar, want het is wel zo dat sporten, en dat weet ik als geen ander, want Van oorsprong ben ik helemaal geen sporter. Ik haatte elke vorm van fysieke inspanning. Ik sport nu heel veel. En ik merk natuurlijk wel dat je daar weerbaarder van wordt. En dat je ook leert omgaan met fysieke ongemakken. En met tegenslag. En je bent met je lichaam bezig. Dus je bent even uit je hoofd. Maar ik kan me niet voorstellen dat als jij elke dag een uur gaat hardlopen, dat dan hetzelfde doet als bijvoorbeeld een goed afgestelde cocktail van medicatie bijvoorbeeld. Dus ik vind het heel fijn voor de mensen voor wie dit werkt.
Die er baat bij hebben, ja. Ja.
Maar mij niet bellen. Ik vind hardlopen echt de hel.
Oké.
Okay. Ja.
Dus het helpt misschien wel voor sommige mensen, maar het zal geen panacee zijn.
Nee.
Volgende mythe, je kunt niets meer als je depressief bent.
Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Wat ik al zei, het is een soort van, weet je, het is een komen en gaan van verschillende stadia. En op de goede momenten doe ik gewoon mijn werk. Dus ik heb bijvoorbeeld ook vrij zelden dat ik bijvoorbeeld een deadline niet gehaald heb omdat ik in een depressie zat. Er zijn wel dingen die ik echt niet kan als ik echt in een depressie zit. Bijvoorbeeld op een podium gaan staan als ik gewoon 3 dagen niet gegeten heb. Dat is fysiek gewoon niet handig. Maar ik kan wel heel veel doen op de momenten, de dagen dat ik me iets beter voel. En dan vind ik het juist fijn dat ik ook weer dingen kan aanpakken en dat mensen me niet vergeten zijn. Dus ja.
Deze hebben we al een beetje behandeld, maar toch nog eventjes. Je moet je depressie zelf oplossen en niet met medicatie.
Ja, veel succes daarmee, denk ik dan. Voor mij werkt het niet. En ik denk dat het voor heel veel mensen zo niet werkt. Ik zeg wel altijd dat medicatie niet een soort van op zichzelf staand wondermiddel is. Dus ik denk dat je altijd moet kijken naar medicatie en daarnaast ook, oké, hoe is je leven ingericht? Wat kun je aan ondersteunende therapie volgen? Weet je, dat is een soort van...
Ja. Ja. Weten we ook uit onderzoek, hè, dat die combinatie van medicatie en
daarom,
therapie ook het beste werkt. Of in ieder geval een stuk beter werkt dan alleen medicatie.
Precies, ja.
Of alleen therapie.
Ja. Of alleen therapie.
Dat werkt nog slechter, ja.
Laatste die ik gewoon ontleend heb aan de titel. Mensen met een depressie moeten gewoon wat leuks gaan doen.
Ja, het is een heel lieve reflex van mensen. Die je dan heel zeggen van, ja, maar als we nou naar de Efteling gaan, dat vind je toch altijd heel leuk, weet je wel. Dat is heel goed bedoeld. Alleen, ja, zo, het werkt gewoon niet zo. Het is natuurlijk wel zo dat als je depressief bent, dat het wel heel erg helpt als je elke dag in ieder geval 1 keer even naar buiten gaat. Maar het wordt nooit leuk. Het is dan echt een soort werk. Dus laten we gewoon wat leuks gaan doen. Ja, het is goed. Over 1 jaar of zo is dan een beetje de boodschap.
Het weetje van de week.
Ja.
Ik dacht een beetje om binnen hetzelfde thema te blijven. Ik kwam langs de term depressive realism. En dat is een hypothese die al sinds de jaren 70 bestaat. En dat is eigenlijk het fenomeen dat depressieve mensen op het moment dat ze depressief zijn een realistischer beeld van de werkelijkheid hebben dan niet-depressieve mensen. En dat hebben ze in wat onderzoek laten zien, waarbij soort van mensen moesten voorspellen hoeveel controle ze hadden over een bepaald taakje met een lampje. En dan niet-depressieve mensen overschatten de controle die ze hadden daarover. Mm-hmm. Terwijl depressieve mensen een realistische inschatting gaven. En het is ook een stuk breder dan dat. Het gaat niet alleen over hoeveel controle je hebt over een taak, maar ook niet-depressieve mensen overschatten hoe goed ze kunnen autorijden. heel bekend voor mij in ieder geval.
Ja, ja, ja. Yep.
Hoeveel sommen ze goed zullen hebben op een bepaald testje dat ze zullen hebben gemaakt. Hoe aardig ze gevonden worden door andere mensen, et cetera. Daar hebben depressieve mensen dus over het algemeen een wat realistischer beeld over dan niet-depressieve mensen. Wat natuurlijk vooral iets zegt over hoezeer niet-depressieve mensen zichzelf bedotten. Maar ook iets zegt over dat er dus ook best gewoon een cognitieve component hier aan zit. Hè? Het beïnvloedt ook gewoon hoe je denkt.
Dat is ook het lastige. Je kan er niet rationeel uit.
Nee.
Want rationeel heb je gewoon... En dat ik heb dat gesprek vroeger met mijn vader heel vaak gevoerd. Die zei ook van, ja, maar als ik depressief ben, dan heb ik gelijk. En daar kun je niet omheen. Want het is, zeg maar, gewoon je normaal voelen is eigenlijk het toestaan van bepaalde illusies en bepaalde mate van negeren van vervelende dingen. Veel meer dan dat wanneer je depressief bent, dat je dingen te negatief ziet.
Hmm.
Je ziet ze eigenlijk gewoon voor wat ze zijn.
Ja.
En dat is vrij onverdraaglijk.
Ja.
Ja.
Ja, dus mensen hebben het over het algemeen baat bij een wat zelfoverschatting.
Absoluut.
Of
ja,
een hele
tuurlijk.
Positieve, eigenlijk een overtrokken positief beeld van de werkelijkheid.
Ja.
Nou goed, als je nog niet neerslachtig genoeg was naar deze aflevering, is dat wel een goeie. Zullen we de vraag maar gewoon overslaan? Ik denk dat
dat misschien voor
nu wel goed is. Aangezien we al aan onze derde zandloper zitten en Dave anders heel boos wordt straks. Dan kunnen we misschien nog eventjes naar nog wat van concrete dingen over wat kun je hier nou mee met deze informatie.
Ja, en misschien nog in ieder geval een vraag ook aan jou. Van, heb jij ergens waar je naar in je hoofd van denkt van, nou, daar kan ik dan nog wel komen, zeg maar, als het gaat om ook soort van uit de depressie of voor langere tijd uit de depressie, heb je iets waar je naartoe streeft? Of heb je dat gewoon al laten gaan? Of hoe zit je erin?
Bedoel je, zeg maar, om, zeg maar, me goed voelen zo lang mogelijk vast te houden?
Ja, bijvoorbeeld. Of heb je wel nog een soort van het idee van, nou, ik denk dat ik wel op een gegeven moment met bepaalde medicatie en met een bepaalde therapieën of weet ik veel wat ervoor kan zorgen dat ik eigenlijk geen depressieve episode meer heb? Heb je dat idee?
Heb je de hoop dat je geneest?
Ja, een beetje zo'n...
Dat is een hele moeilijke vraag. Want ik wil mezelf die hoop wel toestaan.
Juist.
Tegelijkertijd wil ik wel ook realistisch zijn. En ik weet gewoon van, ja, ik heb zoveel depressies gehad dat, zeg maar, die neuronenbanen zijn heel goed geoefend in mijn hoofd. Dus de kans is ongeveer 90% dat het gewoon nog een keer terug gaat komen. En ik weet ook dat je daar als vrouw nog weer extra... Ja, je gewoon extra risico loopt omdat je hormonaal nog een aantal schommelingen doorgaat. En ik weet dat die bij mij ook gewoon heel heftig zijn en meteen ook depressie triggeren. Dus ik probeer me wel ook juist een beetje in te dekken. Omdat een deel van elke depressie ook is dat je weer moet verwerken dat het inderdaad niet geneeslijk is, zeg maar. Van, het is er gewoon echt nog steeds. En, ik probeer dus wel echt met een open geest me geluk tegemoet te treden. Maar wel ondertussen, zeg maar, een rugzak mee te dragen met allerlei wapens erin. Voor als het verkeerd gaat.
Ja, ja.
Om wel gewoon voorbereid te zijn.
Ja.
Ja.
Dus hope for the best, expect the worst zit er heel erg in. Ja.
Ja.
Hey, en mochten nou mensen luisteren hiernaar die zichzelf wat somber voelen of denken van, hey, zit ik in een episode? Wat zou je die, niet dat jij een oplossing moet bieden voor al die mensen, helemaal niet. Maar zijn er dingen die je ze aanraadt?
Altijd praten. Het zijn eigenlijk allemaal dooddoeners altijd, hè? Maar het is toch wel waar het mee begint. Het praten of voor jezelf opschrijven om het concreet te maken en ook uit je hoofd te krijgen. Hulp zoeken. Dus wel gewoon, weet je, ook al is de GGZ misschien heel moeilijk en idioot. Er lopen heel veel fijne mensen rond, fijne hulpverleners, die wel gewoon, zeg maar, als mens echt wel kunnen helpen en willen helpen. Dus ga wel gewoon naar de huisarts en wees daar eerlijk over wat er is. Ja,
dat is het. Ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn.
En mensen uit de omgeving van iemand die depressief is of een depressieve episode heeft? Wat,
Ja, dat is een hele lastige. Omdat ik, ja, weet je, soms kun je er prima over praten met iemand. Maar dat scheelt natuurlijk heel erg van persoon tot persoon. Ik denk dat uiteindelijk is het gewoon, kun je zelf misschien het beste een inschatting maken van of iemand ervoor open staat om het over te hebben. En als dat zo is, doe dat dan vooral. Ga desnoods mee met iemand naar de huisarts of naar de crisisdienst of nou ja, waar diegene dan ook heen moet. Hm. Blijf een beetje in de buurt. Ja.
Je eindigt je boek met een motivational speech die ik heel, heel prachtig vond, waar we niet tijd voor hebben om helemaal te doen. Maar ik dacht, misschien kun je wel deze twee laatste alinea's daarvan tot slot voorlezen.
Yes. Vier dat je er nog bent. Dat je niet van het balkon bent gesprongen. Dat de kat nog leeft omdat jij hem elke avond voert. Jij kunt dat, dingen in leven houden. Vier het nieuwe blad van je stekje dat zich enthousiast uitstrekt richting de zon. Vier het saldo van je bankrekening nu je al maanden geen zin meer hebt om te shoppen. Vier het moment van de dag dat je denkt, we zijn weer over de helft, we gaan het vandaag wel weer redden. Vier deze dag en vier morgen alvast. Vier de tijd die voorbij gaat zonder dat je erom hebt gevraagd. Soms traag, soms langzaam, maar altijd. En wanneer elke dag aanvoelt als een jaar, vier dan elke dag je verjaardag. Je leeft voor jezelf, voor niemand anders. Dat betekent niet dat je niks betekent voor anderen. Jij voelt je misschien donker, maar voor anderen ben je nog steeds het lichtje in hun dag. Het is goed dat je er bent. Het is nog fijner als je blijft. Ik weet dat je het moeilijk vindt om te geloven, dus laten we hier morgen weer afspreken op dezelfde tijd en dezelfde plek. Dan herhaal ik wat ik net allemaal gezegd heb en overmorgen weer, tot de dag dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, hé, dit wordt een mooie dag. Van daaraf kun je zelf verder en tot die tijd, vier dat je ademt, vier dat je bestaat. Je bent nooit alleen, we zijn met velen.